betaalbankiers. Bankiers met inlevingsvermogen. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Wat u nu gaat horen is het geluid van een typisch Arubaanse gewoonte. Snorkelen tussen tropische vissen en andere typisch Arubaanse gebruiken vindt u op aruba.com.
Wilt u weten of uw organisatie belegt in fondsen die u naar uw achterban kunt verantwoorden? Wij helpen u graag met een screening. Bel de Institutendesk 070 310 15 75 of kijk op www.staalbankiers.nl.
Dit is de Nuon Notakraker. Die helpt ondernemers in 3 stappen aan een lagere energienota. Om te weten voor welke energiesubsidies u in aanmerking komt, doet u de online subsidiescan. €7.000 subsidie voor het isoleren van de koelcel. Activeer ook de Nuon Notakraker op nuon.nl/zakelijk. Altijd Nuon.
Ook deze zondag is Woonleiderdorp weer geopend. Woonleiderdorp.
Zo, dat bespaart me meer dan €1.000 per jaar.
Oh, voor mij is dat bijna 6.000.
En voor mij zelfs meer dan 16.000.
Ondernemer, bepaal zelf uw voordeel en kijk hoeveel u kunt besparen. mkbasics.nl. Anders niets.
Radio 1. De nieuws- en sportzender. De VPRO. De Ochtenden. Met Alice de Bruin.
Met in het tweede uur de volgende onderwerpen. De boekenrubriek straks om 11:15 met Aukje Holtrop. We praten straks ook over een project in Alphen aan den Rijn, waar werklozen op dit moment een café runnen. En verder hebben we natuurlijk ook in dit uur Argos. Elk probleem kent zijn winnaars en zijn verliezers. Het broeikaseffect mag dan zijn nadelen hebben. Voor de voorstanders van kernenergie is het een opsteker. Want je kunt veel zeggen over een kerncentrale, maar er komt geen CO2 uit de schoorsteen. En verder blijven die dingen je lang, erg lang achtervolgen. Luistert u naar Argos.
Uit de buurt van Dodewaard, daar krijg je kanker van, alle je hersenpan. Eet nooit geen mosselen.
Persoonlijk vind ik dat die onmiddellijk afgebroken had moeten worden. Een rommel moet je gewoon opruimen. Dus als je iets niet meer gebruikt, laten staan, is eigenlijk niet zo'n goede optie. Zeker op een plekje, daar in Gelderland, aan de Waal daar. Is eigenlijk een beetje een vreemde plaats om centraal te laten staan.
Ik vind niet alleen wellicht een juridische, een financiële, maar bovenal een morele verantwoordelijkheid te hebben om dat gewoon, wanneer dat is beëindigd, netjes af te ronden. Dat is ook een verantwoordelijkheid die heeft men naar de Nederlandse burger. Want ik denk dat als zou blijken dat men zich daaraan zou onttrekken of van zou wegdraaien, wat de burger vindt, hoe het bedrijfsleven op dat terrein van de kernenergie omgaat, wanneer het in een staat van ontmanteling komt.
Er gaat er een sluiten, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij. En dode waard gaat dicht, ja ja, en dode waard gaat dicht, ja ja, en dode waard.
Zingende demonstranten bij de voormalige kerncentrale in het Gelderse Dodewaard. Op die dijk waar het altijd waait, waar menig traangasgranaat is afgeschoten en waar demonstranten dagenlang tegenover politieagenten stonden. Maar dat is allemaal verleden tijd. De kerncentrale is nu alweer ruim 10 jaar dicht, maar hij moet nog wel afgebroken worden. En dat kost geld. De vraag is, wie moet dat betalen? Daarover is ruzie ontstaan tussen het ministerie van Vrom en GKN, de eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard. En ook is er verschil van inzicht over het tijdstip waarop de kerncentrale moet worden afgebroken. Heeft GKN daarvoor voldoende geld gereserveerd? En als er te weinig geld is, moet dan de overheid het verschil betalen? En waarom komen 2 externe deskundigen tot totaal andere conclusies dan GKN? En wat moet er met het plutonium uit Dodewaard gebeuren? Argos, over de stralende erfenis van Dodewaard.
Radioactieve stoffen worden in de loop der tijd steeds minder radioactief en geven daarbij steeds minder straling af. Door nu te wachten tot over 40 jaar zal er veel minder straling in het complex aanwezig zijn, waardoor de installatie makkelijker kan worden afgebroken. Rond de reactor zal dit gebeuren met behulp van afstandsgereedschap. Hierbij vrijkomend materiaal zal veilig worden verpakt in afvalvaten en worden afgevoerd naar Koveren. Het geheel is een kostbaar proces. Door nu geld opzij te zetten, zal er voldoende geld zijn over 40 jaar om het geheel te financieren. Het pensioenfonds werkt op dezelfde wijze.
Geruststellende woorden van een promotie-DVD van GKN, de gemeenschappelijke kernenergiecentrale Nederland. De centrale was een gezamenlijk eigendom van de verschillende elektriciteitsproductiebedrijven. Vandaar die naam. Maar nu is het alleen nog maar afval.
In wezen is een stilgelegde centrale eigenlijk een brok radioactief afval dat ergens staat. De taak van Kovra is zorgen voor het radioactief afval. Dus de zorg op je nemen van een stilgelegde centrale voor Kovra is heel voor de hand liggend.
Dat zegt Hans Codé, directeur van de Kovra. Dat is de organisatie die verantwoordelijk is voor radioactief afval. In Borselen bewaart Kovra grote loodsen vol met vaten in beton gegoten radioactief afval van ziekenhuizen, laboratoria en kerncentrales. Dodewaard is in wezen ook een groot brok afval, aldus Codé. Hij ziet geen reden om nog 40 jaar te wachten met afbreken.
Technisch zijn er eigenlijk niet zoveel argumenten. Natuurlijk neemt in die 40 jaar het stralingsniveau af van een aantal componenten. Dat is ontegenzeggelijk het geval. Dat is een positief punt. Maar het negatieve punt is, als je 40 jaar wacht om zo'n centrale te ontmantelen, dan ben je ook alle parate kennis van wat is er nou in die centrale gebeurd weer kwijt. Ja. Nou, die twee die balanceren elkaar eigenlijk. De totale hoeveelheid afval wordt met 40 jaar wachttijd niet ineens ontzettend veel kleiner. Nee. Dus het enige echte harde argument, dat was het financiële argument.
Geld. Dat is de reden waarom er 40 jaar gewacht wordt met het afbreken van de kerncentrale. En de overheid is daar 7 jaar geleden morrend mee akkoord gegaan.
Dodewaard stapt naar de rechter. Directie en medewerkers van de kerncentrale vinden dat ze op het glibberige pad van de lange baanpolitiek zitten. Al bijna 3 jaar is de kerncentrale buiten gebruik en nog steeds is er geen beslissing genomen over de ontmanteling van de centrale.
Het NOS-journaal van 17 januari 2000. Het dilemma was toen ook al onmiddellijk afbreken of eerst wachten.
Pak je het ding zo snel mogelijk veilig in of breek je hem pas over 40 jaar af? Dan zou de radioactiviteit minder zijn. Vooruitschuiven is goedkoper, zegt de centrale. En wat er ook gebeurt, de samenwerkende energieproducenten, eigenaar van de kerncentrale, zijn niet van plan dat grotere bedrag voor snelle ontmanteling te betalen, zeggen ze.
Het verschil tussen een directe ontmanteling en een uitgestelde ontmanteling bedraagt maar liefst 130 miljoen gulden.
Die zou u moeten betalen?
Nou, dat doen we niet. Dat kan ik bij deze al vertellen. Dat zal dan de overheid moeten betalen, want wij zijn er niet van plan om dat te doen.
Een snelle ontmanteling. Mijn eigen insteek. Een snelle ontmanteling.
Jan Pronk, in die tijd minister van Milieu in het tweede Paarse kabinet. 2 dagen na de dreiging met gerechtelijke stappen door de directie van Dodewaard verraste Pronk vriend en vijand tijdens een commissieoverleg in de Tweede Kamer. Pronk liet duidelijk merken niet erg overtuigd te zijn door de argumentatie van de directie.
Ik ben van mening dat het allerbelangrijkste argument om voor de ene dan wel de andere optie te kiezen het veiligheidsargument is. En niet het economische argument. En ik heb mij nog niet doen overtuigen van het feit dat de uitgestelde ontmanteling een veilige insluiting op termijn veiliger is per definitie dan het zo spoedig mogelijk ontmantelen van een en ander. Daar ben ik nog niet van overtuigd. En dat is eigenlijk een hoofdoverweging die momenteel ter discussie is tussen de departementen.
Pronk heeft zijn verzet tegen de uitgestelde ontmanteling van Dodewaard een half jaar later opgegeven. Een meerderheid van het toenmalige kabinet Kok heeft hem ervan overtuigd dat dat voor de veiligheid niet uitmaakt. Maar inmiddels is men op het ministerie van Vrom toch weer van gedachten veranderd.
Ik ben Ton Holtkamp,
Ik ben werkzaam bij het ministerie van VROM. En daar heb ik als functie directeur van de directie stoffen, afvalstoffen en straling.
Ton Holtkamp voert samen met de secretaris-generaal van het ministerie van VROM de onderhandelingen met GKN, de eigenaren van Dodewaard. Holtkamp is er niet gerust op dat er voldoende geld is gereserveerd door GKN om Dodewaard af te breken. En dat vindt hij raar. Je bouwt een fabriek, je maakt er winst mee en vervolgens wil je hem niet afbreken.
Ik kan het niet beter zeggen dan u formuleert. Want dat vinden wij dus ook op het departement. Dat als je een fabriek bouwt, je verdient daar je centjes mee. Daar is allemaal niks mis mee, dat is allemaal prima. Maar hij moet ontmanteld worden. En dit is dan toch wel een specifieke tak van het bedrijfsleven. Die ook de burgers beroert, laten we wel zijn. Kernenergie is toch altijd een hot issue als erover gesproken wordt. Dat je dat dan netjes achterlaat wanneer zo'n bedrijfsvoering wordt beëindigd. En niet zegt, hier heeft u een pot met geld. Misschien is het wel niet genoeg, maar dan is het voor u. Dat vinden wij dus op het ministerie onaanvaardbaar.
Holtkamp van het ministerie van VROM wil dat de kerncentrale van Dodewaard wordt overgedragen aan de COVRA in Borselen. En directeur Codé van de COVRA wil dat ook wel, maar dan wel onder één voorwaarde.
Dan loop je al heel gauw natuurlijk tegen de hamvraag aan. Neem je een stilgelegde centrale over en neem je alle verantwoordelijkheid voor de installatie op je, ja, dan moet er ook zekerheid zijn dat al het daarvoor benodigde geld aanwezig is. COVRA is wat dat betreft een beetje een gek bedrijf. Wij proberen de kosten dekkend te draaien. Dus alle kosten die we moeten maken voor het afval, die moeten door de vervuiler opgehoest worden. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we van de ene vervuiler een soepel prijsje maken en vervolgens naar ziekenhuis X stappen en zeggen we, de prijs is een beetje hoger geworden. Dat kan niet. Dus we moesten zeker stellen dat we al het geld wat wij denken nodig te hebben voor die ontmanteling en voor die 40-jarige wachttijd, dat we dat bij die overname zouden krijgen.
De COVRA wil wel, als ze maar voldoende geld krijgt. Het ministerie van VROM vindt dat de COVRA daar gelijk in heeft. Ton Holtkamp.
Als je bedenkt dat de COVRA niet of nauwelijks inkomsten heeft en zeker niet of nauwelijks reserves kan kweken, dan kan men zich niet permitteren om daar een soort van camelnoos binnen te halen die later veel groter blijkt te zijn in financiële zin dan oorspronkelijk gedacht. Want uiteindelijk zou dan de Nederlandse staat, lees de belastingbetaler, opdraaien voor iets waarvan de staat vindt dat dat bij de exploitanten hoort.
Er is flink onderhandeld de afgelopen jaren tussen de COVRA, het ministerie van VROM en GKN. En die onderhandelingen zijn stuk gelopen. Het breekpunt was opnieuw geld.
De kerncentrale kan niet zonder meer gesloopt worden, zoals bijvoorbeeld een kantoorgebouw of een woning. Er is immers radioactief materiaal in de gebouwen aanwezig.
De GKN heeft een potje gemaakt waarmee de ontmanteling van de kerncentrale over zo'n 40 jaar betaald moet worden. 130 miljoen euro. En dat bedrag is gebaseerd op een studie van het Duitse ingenieursbureau NIS. Hans Codé ging er niet mee akkoord.
Die studie heeft COVRA dus niet zomaar willen accepteren. En we hebben gezegd van ja, als we al die verantwoordelijkheid overnemen, dan willen we onze eigen studie doen. Dan willen we precies weten hoe of dat zo'n kostencalculatie nou in elkaar zit, wat erin meegenomen is.
Waarom wilde u die oude studie van NIS, was dat een Duitse ingenieursbureau, niet klakkeloos overnemen?
Als je de verantwoordelijkheid overneemt, dan moet je ook in kunnen staan voor de basis die je daarvoor gebruikt. Nou, om dan zomaar te zeggen, er ligt een rapport, dat zal wel goed zijn. Dat is stap te ver.
Daarom besloot de COVRA eigen deskundigen te vragen de berekeningen nog eens over te doen. Dat werden Lucien Teunkens van het Zwitserse ingenieursbureau Colenco en Luis Valencia van het Forschungszentrum Karlsruhe.
Ze zijn internationaal erkend. Alle internationale chemia waar je ontmantelingsdiscussies ziet gaan. Nou is een van de twee wel voorzitter van een van de werkgroepje.
We bellen met Lucien Teunkens. Hij was jarenlang verantwoordelijk voor de ontmanteling van kerninstallaties in België.
Wij zijn gevraagd met ons tweede, omdat wij sinds einde van de jaren 80. Bij mij is dat begonnen in 89. Bij Luis Valencia is dat nog een beetje vroeger begonnen. Dat wij ervaring opgedaan hebben in het ontmantelen van kerncentrales, ook van andere nucleaire installaties. Bij mij was dat in België.
Teunkens en Valencia, twee internationaal vermaarde deskundigen, kwamen op een ander bedrag dan de deskundigen van GKN.
Ja, dat wij dus van oordeel waren dat er een onderschatting was van de kosten.
Een onderschatting door wie?
Door de eigenaar eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Want het ging overgenomen worden door de COFRA. Dat was dus de doelstelling. Mm-hmm. En dus we hebben... Nu, ik kan niet volledig zeggen de eigenaar, want de eigenaar heeft zich ook gesteund op bepaalde mensen die voor hun informatie geleverd hebben en berekend. Hè. Mm-hmm. Dus we hebben wel ondervonden, en het was dus onze mening, dat er onderschattingen waren en dat dat dus een risico was indien wij het zouden moeten doen. Uh-huh. We zijn er altijd van uitgegaan dat wij persoonlijk eigenlijk verantwoordelijk zouden zijn voor de ontmanteling zelf. Uh-huh. En we hebben dan daaruit uit onze analyses besloten dat het toch wel een onderschatting was.
De experts van de COFRA komen op een bedrag uit van 230 miljoen euro. En dat is ongeveer twee keer zo hoog dan de schatting van de experts van GKN. Wie heeft er gelijk? We vroegen dat natuurlijk ook aan de bestuurders van de stilgelegde kerncentrale in Dodewaard. We spraken met directeur van GKN, Gert-Jan Geertsema. Die wilde ons wel ontvangen, maar Geertsema vond het niet opportun om voor onze microfoon te reageren. Wel mogen we citeren wat hij ons gezegd heeft. We laten zijn woorden letterlijk voorlezen.
Wij vinden dat er niks mankeert aan het rapport van NIS. De uitgangspunten van Teunkens en Valencia kloppen niet.
En daarmee is de impasse compleet. Geertsema houdt vast aan zijn eigen deskundige. Teunkens en Valencia hebben Dodewaard vergeleken met de inmiddels afgebroken kerncentrale in het Duitse Niedereichbach. Hoe komt het dat het ingenieursbureau Nies tot een veel lagere schatting van de kosten komt? Lucien Teunkens.
Daar zijn waarschijnlijk wel redenen voor, maar ik ga mij onthouden van niet-technische redenen. Er zijn ook andere invloedsfactoren van gelden die moeten opzij gezet worden en zo verder.
Ja, ja.
Interest rates. En...
Ja, maar daar heeft uw bedrag van 230 miljoen is ook mede daarop gebaseerd, op dat soort factoren? Of is dat
Die risico's, risico's inderdaad. Ja,
ja. Ja, maar ik bedoel, is dat een bedrag waarvoor je het morgen af zou kunnen breken? Of is dat een bedrag waarbij u ook rekening houdt dat het pas over 30 jaar gaat gebeuren?
Nee, waarvoor ik het morgen zou afbreken. De ervaring met Niedereichbach en ook andere installaties hebben aangetoond dat ook na 30 jaar of na 40 jaar de ontmanteling nog van op afstand zal moeten gebeuren.
Volgens Teunkens is de reactor ook na 40 jaar nog steeds radioactief. En dat is één van die uitgangspunten die Geertsema bestrijdt.
In 1997 is de centrale stilgelegd. En nu, 10 jaar later, zijn we zo rond de 50% van de oorspronkelijke straling uit het gebouw kwijt. Na de nog resterende 38 jaar is dat gebouw eigenlijk radioactief vrij.
Bovendien is er nog een ander groot probleem, vertelt Geertsema ons. En dat is het plutonium. Een afvalproduct dat vrij is gekomen nadat de brandstofstaven van de kerncentrale zijn opgewerkt in Sellafield in Engeland. En dat plutonium raak je aan de straatstenen niet kwijt. Geertsema zegt daarvan:
dat is een groot probleem. Het is een onderschat probleem. En bij een overdracht hoort het plutoniumprobleem er wel bij. De kosten daarvan horen er ook bij.
Als de COFRA de kerncentrale zo graag wil hebben, dan moeten ze dat plutoniumprobleem ook maar oplossen, zegt Geertsema. Ton Holtkamp van het ministerie van Vrom is het daar niet mee eens.
Daar is de positie van de staat van: u heeft een contract met Sellafield. U brengt uw afval daar naartoe, los het op. Punt.
En als, als het geld op is, dan van de NEA?
Daar kan ik me niks bij voorstellen dat het geld op... Men heeft daar contracten gesloten. En het is ongetwijfeld ook een financiële dimensie die daaraan vast zit. Maar wij vinden absoluut dat de NEA en de bedrijven die erachter gezeten hebben daarvoor absoluut aan de lat staan.
Net als 7 jaar geleden, toen de overheid toe moest staan dat de centrale pas na 40 jaar hoefde te worden afgebroken, is de positie van GKN tamelijk luxe. Dat merkte COFRA-directeur Hans Codé tijdens de onderhandelingen. Het hoeft allemaal niet zo nodig voor de eigenaren van Dodewaard.
Dat is helder dat dat natuurlijk hun positie is.
Er zit geen druk op eigenlijk.
Er is geen druk op om het geld uit te geven.
De enige die een beetje druk uitoefent in dit proces was eigenlijk de partij als derde partij die niet echt direct aan tafel zat. Dat is de overheid. Ja. Die zegt van nou, wij vinden het wel prettig als al dat nucleaire afval in één hand is. Want dat is gewoon duidelijker qua organisatie.
Ja. Ja, maar ja, een overheid heeft natuurlijk het nadeel dat je soms wel eens dingen wil, maar dat je die wettelijk niet geregeld krijgt. Ja. En dat hebben we gezien natuurlijk met het verlenen van de vergunning voor de 40-jarige wachttijd. Ja, de overheid heeft wettelijk gezien geen titel om zo'n aanvraag te weigeren.
De GKN, in de onderhandelingen vertegenwoordigd door de NEA, weigert de regie uit handen te geven en denkt met het door haar gereserveerde bedrag van 130 miljoen euro wel uit te kunnen komen. Holtkamp vreest dat dat niet genoeg is om over 40 jaar de centrale te kunnen afbreken. En GKN kan dan zeggen dat ze niet meer geld hebben.
Dat is haast in die tak van het bedrijfsleven niet voor te stellen. Als het zo zou zijn, dan is dat naar mijn overtuiging niet kunnen, maar niet willen. De elektriciteitsproductiebedrijven zijn geen bedrijven die op het rand van een faillissement staan. Nee. Maar goed, dat zijn ondernemers en het is geprivatiseerd. Dus men kijkt kritisch naar een kostenkant. Ook dat is niet onbegrijpelijk in het geheel. Maar het is niet zo dat wij het idee hebben van als we hiermee doorgaan, dan drukken we de bedrijven over de rand van het faillissement heen.
Nee, maar misschien is het juridisch wel zo georganiseerd dat daar zit nog wel ergens geld, maar dat is niet van de NEA. Dat is van de Nuon of van hoe heet het tegenwoordig al die bedrijven. Dus daar kan de NEA niet meer bij. Dit is het, hier moeten we het mee doen.
Dat is niet uit te sluiten dat er zo'n reactie komt. Maar nogmaals, achter de NEA zitten de voormalige of de elektriciteitsproductiebedrijven die aan de kerncentrale Dodewaard hun geld verdiend hebben en behoorlijk. En ik vind niet alleen wellicht een juridische, een financiële, maar bovenal een morele verantwoordelijkheid hebben om dat gewoon, wanneer dat is beëindigd, netjes af te ronden. Dat is ook een verantwoordelijkheid die heeft men naar de Nederlandse burger. Want ik denk dat als zou blijken dat men zich daaraan zou onttrekken of van zou wegdraaien, wat de burger vindt, hoe het bedrijfsleven op dat terrein van de kernenergie omgaat wanneer het in een staat van ontmanteling komt.
Ja. Want heel simpel gezegd, mocht er geen geld komen en hij moet toch afgebroken worden, dan moet de belastingbetaler bijpassen.
Indien het zo zou zijn zoals u dat formuleert, dan zou uiteindelijk de belastingbetaler een gedeelte moeten opbrengen. Maar nogmaals, daarvan zijn de overleggen nog niet afgerond. En uiteraard gaat de staat en het ministerie voor het doel dat men daar niet in terechtkomt. Dat is duidelijk.
Net in een tijd dat kernenergie weer in opkomst is, vanwege het broeikaseffect, komen er weer problemen. Dit keer over het opruimen van een oude centrale. Is dat niet jammer? Zo vragen we aan Hans Codé.
Nou, daarom zei ik al, persoonlijk vind ik dat je afval altijd zo snel mogelijk moet opruimen en dus ook Dodewaard onmiddellijk zou moeten ontmantelen. Ja. Maar dat is een persoonlijke mening. Ik kan me echt niet indenken dat Dodewaard na 2033 ontmanteld wordt. Dat Borselen bij wijze van spreken eerder ontmanteld wordt dan Dodewaard. Dat kan ik me niet indenken.
En waarom niet?
Nou, dat is zo onlogisch in de gang der zaak. Dan wil je toch zo'n oude centrale al lang weg hebben.
Op het ministerie treft men de nodige voorbereidingen voor de volgende afspraak. En die staat gepland voor eind oktober. Ton Holtkamp.
Uiteraard bekijk je in zo'n situatie ook wat de juridische positie is. En uiteraard hebben we daar binnen onze eigen organisatie van het ministerie en de adviseurs ons juridisch laten voorlichten. En dat houden we uiteraard nog even in de mouw.
Het klinkt een beetje alsof u wat meer druk gaat zetten.
Ja, wat ik net al zei, je kan hier niet mee blijven doorgaan. Op enig moment moet duidelijk zijn dat om te komen tot een overeenkomst in minderlijk overleg, dat het dan anders moet. Ja.
En ik denk dan, nou, dan zal dat juridisch onderzoek voor u wel niet zo heel ongunstige resultaten opgeleverd hebben. Want anders zou u nooit zo'n druk gaan zetten.
blijf de zaken volgen, zou ik zeggen.
Want daar kunt u niks over zeggen.
Nee, daar wil ik ook niks over zeggen.
Meneer Geertsema, stel dat Teunkens gelijk heeft. Er zit te weinig geld in uw kas. Wie moet dat dan bijpassen?
Ja, dat is de hamvraag. En ik stel daar een tweede vraag bij. Wie betaalt er voor het opruimen van het plutonium?
Dat is een goede vraag, ja.
Dan zullen aandeelhouders van de GKN moeten bijpassen.
U zegt, als er te weinig geld mag blijken te zijn, dan betalen wij het zelf.
Ja, maar dan willen we ook zelf de regie hebben. Dan laten we het niet over aan regie van Covra en Vrom. Wij willen het over ons eigen geld beschikken.
Maar u garandeert dus dat wat het ook kost, dat u niet bij de belastingbetaler gaat aankloppen?
Nee, dat hoort u mij niet zeggen. Als wij het uit gaan voeren en uit blijven voeren, dan is dat voor onze rekening.
Tot slot Ton Holtkamp van het ministerie van Vrom.
Ik denk dat de komende gesprekken die we op hoogambtelijk niveau vanuit het departement voeren, de secretaris-generaal is daar ook bij betrokken. Daar gaan we zo langzamerhand de laatste fase in. We hebben ook wel het gevoel, dit kan nou niet blijven doorgaan. Nu moet er echt wel een keer bewogen gaan worden. En zo niet, dan zullen wij in overleg met onze minister een nadere positie moeten bepalen.
Bewogen door wie? Door de NEA? Door u?
Dat zal met name door de NEA moeten gebeuren. En het ligt eraan, als ze het willen, wat ik vurig hoop, in hoeverre dat dan gaat en of dat dan voldoende is om te zeggen van, nou ja, we zitten nu in een onderhandelingssituatie. Maar gelet op de verschillen die er zijn, dan zal men echt een wezenlijke stap moeten maken.
Na de wachtperiode zal de veilige insluiting volledig worden ontmanteld. Het reactorvat wordt dan in stukken gezaagd en samen met al het andere radioactieve afval veilig verpakt en afgevoerd naar de Covra-opslag. Vervolgens zal het terrein schoon worden opgeleverd om weer te worden tot wat het eens was. Een groene weide.
En tot zover Argos voor deze week. Argos werd deze week gemaakt door Norbert Rijntjes en Kees van der Bos. En is een co-productie van de VPRO en de VARA. De hoofdpunten van het nieuws zijn nu met Gert Kluk.
De moeder van het verdwenen Britse meisje Madeleine McCann wordt later vandaag aangemerkt als verdachte. Dat heeft een woordvoerder van het gezin gezegd. Het is nog niet duidelijk waarvan ze concreet wordt verdacht. De moeder is gisteren 11 uur lang door de Portugese politie ondervraagd. De vader van het verdwenen meisje wordt waarschijnlijk vandaag verhoord. De mbo-opleidingen waarvan de examens eerder als onvoldoende zijn beoordeeld, behouden voorlopig toch hun licentie. Dat heeft staatssecretaris Van Bijsterveld bepaald. Eerder dit jaar werd bekend dat het kwaliteitscentrum examinering, de manier waarop 85 mbo-opleidingen examens afnemen, onder de maat vindt. Van Bijsterveld concludeert nu dat het kwaliteitscentrum zelf onvoldoende functioneert. In de Noord-Italiaanse stad Modena nemen duizenden mensen afscheid van Luciano Pavarotti. De tenor die gisteren overleed ligt opgebaard in de kathedraal van Modena. Morgen wordt hij begraven. In Marokko zijn vandaag parlementsverkiezingen. Vermoedelijk gaan de meeste stemmen naar de PED, de gematigd islamitische partij voor rechtvaardigheid en ontwikkeling. De PED strijdt tegen corruptie en machtsmisbruik. En dat waren de hoofdpunten.
U luistert naar De Ochtenden, de VPRO. Zometeen de boekenrubriek met Aukje Holtrop. Maar eerst gaan we praten over Alphen aan den Rijn. Over een activeringscentrum dat daar is geopend afgelopen woensdag. En nou, dat is misschien niet zo opmerkelijk. Maar het opmerkelijke daarvan is dat het wordt gedraaid door 12 vrouwen... die een hele lange periode werkeloos waren. En uiteindelijk moeten er straks 300 mensen terecht kunnen in dat activeringscentrum. Anja Krijnsman van de gemeente Alphen aan den Rijn, die is daarbij betrokken. En Katinka Schreuder is een van de deelnemers. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Mevrouw Krijnsman, ja, ik dacht, je hebt heel veel projecten voor werklozen. Waarom is dit zo bijzonder?
En dit is bijzonder omdat wij, we zijn als gemeente verantwoordelijk, mensen die een bijstandsuitkering hebben weer naar het werk te begeleiden. Maar er zijn een heel grote groep mensen met een hele lange afstand naar de arbeidsmarkt, die je niet een standaard reïntegratiepakket waar dat nog niet voor aansluit. Die mensen moeten echt weer actief worden, vaak in de maatschappij. Die moeten weer zelfvertrouwen vaak ook opdoen. En er waren nog niet zo heel veel instrumenten voor beschikbaar. En dit is een centrum van waaruit activiteiten aangeboden gaan worden door deze groep mensen.
Ja, als ik het goed begrijp, dat de werklozen of de voormalig werklozen, die gaan dat leiden.
Die gaan dat
doen.
Ja, dat wordt echt hun centrum. En dat is zo uniek hieraan. We hebben echt als projectleider jeuken soms je vingers. Want ik mag me nergens mee bemoeien.
Doen ze het niet goed, hoor?
Ze doen het hartstikke goed, maar ik mag het niet sturen.
Nee,
het is echt hun centrum. Dus we hebben ook, het zijn 13 vrouwen overigens, we hebben hun geselecteerd. Zij hebben een lange afstand naar de arbeidsmarkt. Vaak heel lang al uit het arbeidsproces. Grote groep allochtonen, dus ook een gebrekkige taalniveau. En we zijn begonnen met hun interviews uit te laten voeren onder andere bijstandsgerechtigden. Dus het is echt hun ding. Wij als gemeente sturen we niks.
Katinka Schreuder zit hier, een van de 13 die het moeten doen. En die toch een beetje in de gaten worden gehouden. Anja, houdt ze zich een beetje gedijst?
Ja.
Omschrijft u eens uw situatie voordat u hieraan begon?
Ik was op het moment, zat ik in de bijstand. En voornamelijk wel thuis, wel dingen ook op school doen. Maar merendeel, dat je toch niet werkzaam en dus ook niet echt sociaal veel mensen kon. Dus
wat betekent dat dan als je inderdaad niet werkt? Wat betekent dat voor je dagelijks leven?
Nou, ook wel veel mensen om je heen die wel werken. Dus je hebt toch minder aanspreekpunten. Minder snel dat je toch met iemand over iets kan praten.
Beetje eenzaam ook?
Ja.
Of is dat te groot woord?
Voor mij niet, want ik ken heel veel mensen gewoon om me heen op zich. Maar dat is wel, het gebeurt wel. Dat heel veel mensen ook vereenzamen omdat ze te lang alleen zitten en heel weinig aanspreekpunten hebben.
Ja, en wat heeft u nou precies doen besluiten om hieraan mee te gaan doen? Of werd dat verplicht gesteld? Dat kan natuurlijk ook
nog. Nee, het werd niet verplicht gesteld. Mijn klantmanager belde mij op en heeft het project aan mij uitgelegd. En vanaf het moment vond ik hem helemaal geweldig. Want ik heb echt zoiets van, het is door mensen, zeg maar, uit een uitkering. Ook voor mensen. En ik denk dat dat toch makkelijker, de drempel lager ligt dan dat het door klantmanagers wordt gedaan. En dat kwam ook wel tevoorschijn in de interviews.
Ja, want wat heeft u precies gedaan? U heeft andere werklozen geïnterviewd over wat?
Verschillende dingen. Persoonlijke, hoe je gezinssamenstelling, scholing, je hobby's, dat soort dingen voornamelijk. En aan de hand daarvan kon je dus duidelijk merken van waar mensen de kwaliteiten liggen. En daar kunnen we dan straks weer makkelijker op inspringen als we het centrum helemaal gaan opstarten.
Ja, want u zegt het is makkelijker om als werkloze met een werkloze te praten en die dan te interviewen, zeg maar. Waarom werkt dat makkelijker, vindt u?
Het is gewoon zo. Toen we de interviews hielden, hebben we het soms met z'n tweeën gedaan. En dan krijg je al heel snel dat mensen aan je vroegen van, oh, bent u dus klantmanager? En dus dan hing er al een spanning dat je merkte van dat er een stop was. En zodra je dus zelf zei van, nee, ik ben geen klantmanager, ik zit ook in de bijstand, veranderde de sfeer.
En dan vertrouwden ze je opeens, werkt dat zo?
Ja.
Had u dat verwacht, Anja Krijnsman, dat dat zo zou gaan?
Een beetje wel. Het is Krijnberg trouwens.
Oh, Krijnberg. Oh, sorry, dan staat het hier verkeerd.
Maakt niet uit.
Krijnberg.
Een beetje wel. Dat was ook het idee. Wij leggen natuurlijk best wel veel dingen ook op vanuit de gemeente. Wij zijn ook best denken te weten wat goed is voor mensen vanuit de bijstand en bedenken dat achter ons bureau. En dit is natuurlijk, dan heb je weer de gemeente die iets oplegt en iets vraagt. Dus wij hopen
meer zo'n manager, hè? Want dat heet tegenwoordig manager, begrijp ik.
Klantmanager, ja, precies.
Alles heet manager.
Inderdaad. Dan heb je weer de gemeente die gaat vertellen hoe of wat. En daar is natuurlijk ook best een beetje weerstand tegen. Het is natuurlijk, als je een lotgenoot jouw dingen vraagt en je krijgt de kans om echt te zeggen wat jou bezighoudt en waar je kwaliteiten liggen, dan verwachten wij inderdaad dat dat anders overkomt. En dat is dus blijkbaar gelukt.
Ja, want die interviews, wat is daar verder mee gebeurd? Dat waren een soort sollicitatiegesprekken, kan ik het zo zien?
Nou, niet helemaal. Het zijn interviews geweest, ook om uit te zoeken welke activiteiten we straks in het centrum kunnen gaan aanbieden. Aan de ene kant om te onderzoeken waar behoefte aan is. Aan de andere kant om te kijken van welke kwaliteiten hebben deze mensen nou. Misschien dingen waar wij helemaal niet aan denken. Om gewoon te bepalen van, hey, wat kunnen deze mensen en wat zouden zij nou aan kunnen bieden aan andere burgers van de gemeente Alphen, die daar ja, dan ook profijt van kunnen hebben.
Ja, maar dat kwam daar concreet uit?
Er komen heel veel dingen uit. Er komen, als je kijkt waar behoefte aan is, dan hebben heel veel mensen hulp nodig bij het invullen van formulieren. Mensen willen graag dat er activiteiten georganiseerd worden voor jongeren of voor ouderen. En dat zijn ook de dingen die eruit komen. Mensen die zeggen, nou, ik zou wel graag willen ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Of ik zou wel de Nederlandse cultuur willen uitleggen aan allochtonen. Of ik zou wel de ouderen willen ondersteunen met iets. Of activiteiten willen organiseren. En dat zijn allemaal dingen dat wij denken, ja, hey, dat is mooi. Want daar kunnen we iets mee.
Ja, wat kunt u daar dan mee? Wat gaat u hier nou verder mee doen met deze zeg maar wetenschap?
Nou, vanuit dit activeringscentrum gaan de dames er nu zelf mee aan de slag. Dus de bedoeling is dat wij de mensen, de interviews zijn niet anoniem afgenomen. Dus we gaan die mensen die gezegd hebben, nou, dit kan ik, die gaan we ook benaderen. Van, nou, je zei dat je dat kon. Dus nu mag je het ook komen doen. Ja. Ja, precies.
Wat is u nou, zeg maar, ook als werkloze Katinka Schreuder het meest opgevallen in die interviews? Was er nou iets waarvan u zei, nou, dat had ik eigenlijk niet verwacht dat het zo werkte, of dat die behoefte er is?
Nee, eigenlijk niet. Ik denk dat het eigenlijk ook wel het handigste was om bij werkloze mensen, omdat die toch, net als het probleem hangenjongeren, dat sneller zullen zien dan mensen die werken, omdat die pas zeg maar om 6 uur thuiskomen en dat ook heel niet doorhebben. Dus dat soort dingen, dat het juist makkelijker ook was om het aan deze doelgroep te vragen, omdat die meer inzicht ook hebben van wat er in de stad meer gebeurt.
Ja, en wat gaat u nou straks doen in het activeringscentrum?
En daar gaan we dinsdag over hebben, dus dat weet ik nog niet precies.
Nee, maar u blijft er wel bij betrokken natuurlijk.
Ja.
Ja. En wat zou u zelf willen?
Het lijkt me leuk om echt van alles en nog wat te doen. Dat je echt overal voor je inzetbaar bent. En
betekent dat dan ook een echte baan? Of is dat geen betaalde baan wat u daar straks gaat doen?
Nee, volgens mij niet. Maar het is sowieso, het is leuk werk dus.
En waarom is dat geen echte baan?
Nou, deels zullen mensen wel een functie als activeringsmedewerker gaan krijgen. En deels zullen mensen dan meer op vrijwillige basis inwerken. En uiteindelijk als opstap naar een andere betaalde baan. Dus dat is dat kan beide.
Ja, want is dat wel uw doel, dat u uiteindelijk een gewone baan krijgt? En ook 's morgens de deur uit moet voor uw werk?
Ja, het lijkt me, ja.
Dat is wat u wilt?
Ja.
Ja. Is dat, dit lijkt me een bijzonder project. Of gebeurt dat in andere steden ook al op deze manier?
Dit is een project waar we IPW-subsidie van hebben gekregen vanuit het ministerie. Dat staat voor Innovatief Programma Werk en Bijstand. Dus dat zegt ook wel iets dat het innovatief is. En dat doen we met 4 gemeenten samen. Samen ondersteund ook door de Radargroep, een adviesorganisatie. Dus de gemeenten Culemborg, Ede en Almelo doen hier aan mee.
En wanneer is het geslaagd?
Ik vind het geslaagd als we hier daadwerkelijk mensen inderdaad geactiveerd hebben. Dat het een centrum is wat draait. En heel eerlijk vind ik het eigenlijk nu al geslaagd. We hebben afgelopen woensdag de opening gehad. Ik ben 3 maanden, ik zie de deelnemers zelf natuurlijk wat minder. Want ik sta natuurlijk iets verder vanaf. Maar ik steek wel regelmatig mijn hoofd even om de hoek. En 3 maanden geleden zijn we begonnen en zaten daar 13 vrouwen. Die eigenlijk individuen, zeg maar. Waar echt een aantal bij zaten, zeker de allochtone dames. We hebben 7 verschillende nationaliteiten. En een aantal die zich niet konden of niet durfden uit te drukken. En afgelopen woensdag hebben zij zelf de resultaten van de interviews gepresenteerd. In een zaal met 80 mensen, met de staatssecretaris aanwezig. Ik denk, nou, staat menig van mijn collega nog met knikkende knieën. Dus
had u knikkende knieën, mevrouw Schreuder?
Ja.
maar het lukte wel.
Ja.
U heeft de staatssecretaris overtuigd.
Ja, vast wel.
Goed. Ik wens u veel succes, Katinka Schreuder, bij het activeringscentrum in Alphen aan den Rijn. En Anja Krijnsberg.
Klopt.
Dank u wel.
Bedankt.
We gaan luisteren naar muziek, want de 7 Nederlandse muzikanten die al sinds 1997 samenwerken onder de Speteto Trio Los Dos gelden in Nederland als de top als het gaat om de vertolking van de son. Dat is een van de vormen van Cubaanse dansmuziek. Maar wat meer zegt, ook in de bakermat van de son, Santiago de Cuba, worden ze op handen gedragen. En dat konden ze ook niet uitblijven. Er kwam een samenwerkingsproject tussen deze 7 Hollanders en een keur aan plaatselijke grootheden. En daarvan is het zeer aan te bevelen resultaat nu vastgelegd op de cd Biba Cuba. Luistert u naar Antes que te vayas. Oh,
pasado, si eres tú te contaré mi amor. Mis sueños más guardados es para ti, mi cielito. Te canto mi son cubano, que bailas tú, te acompañaré por tu callejón lejano. Sueños más guardados es para ti, mi cielito. Te canto mi son cubano, que bailas tú, te acompañaré por tu callejón lejano. Échate pa' acá, mi amor, no busques motivos para acabar. Ándate, Guajira, dame tu amor.
Llegamos a la locura, tal vez fue en un instante que a la vez celebré tu compañía y sufrí el abandono.
Échate pa' acá, mi amor, no busques motivos para acabar. Ándate, Guajira, dame tu amor antes que te vaya.
Confieso que este día de claridad y perturbación a los que me vi abogado me llevan a concluir que siempre me
acá, mi amor, no busques motivos para acabar. Ándate, Guajira, dame tu amor antes que te vayas.
De CD Viva Cuba, antes que te vayas. Aukje Holtrop met de boeken.
Dit is een nieuwe tune, heb ik begrepen.
Ja.
Typewriter. Ja, ik herinner me nog wel van toen ik heel jong was. Maar er worden denk ik weinig boeken meer geschreven op zo'n ouderwetse schrijfmachine.
Alleen maar op de computer, neem ik aan.
Ik denk het. Nou ja, er zijn er ook absoluut die nog heel anders doen. Hoor. Die misschien zelfs wel met de hand schrijven.
Ja, dat zal misschien ook nog wel gebeuren. Ik
kan me het allemaal heel goed voorstellen. Maar ik vind muziekje lief, dus prima.
En welke boeken heb je vandaag?
Ik heb ook een beetje een ouderwets boek. Dat heet Maria van der End in betrekking. Ik heb wel meer boeken, maar laat ik daar dan mee beginnen. Dat sluit wel aan bij die typewriter. Dat is herinneringen van een dienstmeisje aan het begin van de vorige eeuw. Het is een paar maanden geleden uitgekomen. Ik ben er een beetje laat mee, maar dat geeft verder niet zo. Het is een vrouw die vanaf jongs af aan werkte in dienstbetrekkingen. En die verhalen die vertelde ze wel eens aan haar kinderen later. Maar ook weer niet zo vreselijk veel. Want ze, nou, laat maar zeggen, ze kwam in wat betere doen. Ze trouwde wel goed en ze kwam in een ander milieu terecht. En als ze erover praten, dat was prima. Maar ze bleek toen ze dood was alles opgeschreven te hebben. Dat had ze al aan haar zoon gegeven, omdat hij zo vaak vroeg naar al die dienstjes waar deze vrouw in had gewerkt. En die was gewoon geïnteresseerd in de sociale achtergrond ook van de mensen bij wie ze was en hoe dat nou was als eenvoudig meisje bij chique families in Rotterdam, want daar komt ze vandaan. En toen heeft ze alles opgeschreven op zijn aandringen. Ze heeft op een heel pak papier aan hem gegeven en aan zijn vrouw en gezegd, na mijn dood moet je dat maar eens bekijken. En dat manuscript, dat is dit boek geworden. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat er niet veel in veranderd is. Dat vind ik al sowieso behoorlijk knap als je uit het niets een boek maakt. Maar goed, zelfs als zou er geredigeerd zijn, dat is natuurlijk nog geen punt. Nou, die Maria van der Ent, Maria van der Ent, die was een eenvoudig meisje wat weg moest van school op de 12e. Het is zo'n heel klassiek verhaal van mensen die gewoon hartstikke slim zijn, maar in vroegere tijden niet konden doorleren. Het moest gewoon gewerkt worden. En tranen in de ogen ging ze van de lagere school af. Een beetje Kees de Jonge-achtig. Zo iemand met idealen en ideeën en gewoon goed en geïnteresseerd in leren. Ging ze dienstjes doen en dat beschrijft ze wel aardig in dat boek. Ze begint met beschrijven hoe die tijd hoe het toen was. Hè? Het verkeer op straat in Rotterdam, paarden. Vooral het spelen wat kinderen op straat deden. Dat doet ze vrij uitgebreid. Dat vind ik altijd wel leuk om te lezen. Het is zo'n heel andere beleving die zij heel goed beschrijft. En dan gaat het over haar dienstjes. Nou, dat komt vrij uitgebreid aan de orde. En wat jij en ik wel vermoeden, er zijn ongelooflijk vervelende mevrouwen. Er zijn ook hele bijzondere mevrouwen.
Bij welke mevrouwen werkte zij?
Ja, bij van alles. Ze was op een ogenblik binnenmeisje. Dat is ook nog een fijne onderscheiding tussen keukenhulp. En je kunt een buitenmeisje zijn en je kunt een werkster zijn, ja.
Wat is een binnenmeisje dan?
Een binnenmeisje is denk ik dat je, als ik het begrijp, dan moest je vaak dienen aan tafel. En ja, dan deed je geen koken deed je niet. En het werksterwerk was ook weer voor een ander. Oh. Dat was een enorm verfijnde uitsplitsing. Vooral natuurlijk als je wat rijker was. Dan had je allerlei soorten personeel. Ze heeft dat allemaal geloof ik wel gedaan. Maar ze werd al vrij snel, omdat ze denk ik slim was, werd ze een binnenmeisje die ook mocht dienen aan tafel. En vooral bij één gezin. Kraling woont een prachtig huis, dat vertelt ze ook heel uitgebreid. Daar heeft ze eigenlijk alles geleerd wat er maar te leren valt. Want dat is wel opvallend in dit boek. Vanaf het begin maakt ze duidelijk dat ze met haar ogen goed de kost gaf om de kunst af te leren van de rijke lui, zal ik maar zeggen. Hè? Dus tafelmanieren, dat is eigenlijk een rode draad door het hele boek heen. En als je het goed leest, dan denk je steeds, nou, dat ga ik voortaan ook zo doen, want dat schijnt helemaal goed te zijn. Nou, gelukkig deed ik het meestal. Dat stelde ik toen bij mezelf vast, maar het zijn allemaal dingen van niet met volle mond en hoe die kinderen opgevoed werden aan tafel. En dat is wel leuk zoals ze dat beschrijft. Want dat gaat ze dan ook, als ze de enkele keer dat ze naar huis gaat, gaat ze dat ook haar ouders proberen bij te brengen. Dus dan gaat ze ook servies goed kopen en spul om de tafel netjes te dekken. En ze leert haar vader geloof ik over tafelmanieren. Ik ben eigenlijk benieuwd, dat staat er dan weer niet in, hoe die op dit alles reageerde. Want ik kan me ook voorstellen dat je ongelooflijk geïrriteerd raakt door zo'n wijsneus die je wel even zal vertellen hoe je dient te gedragen. Nou, dat heb je helemaal niet als je het leest. Want dan ben je eigenlijk vol. Ja, wat is het? Bewondering is nou ook weer een onzin woord. Maar het is wel heel goed hoe je staande kan houden als zo'n jong kind in dat soort slangenkuilen, als die meeste gezinnen zijn waar ze kwam. Er is heel vaak een vervelende, opdringerige man of zoon des huizes.
Opdringerig in haar
richting. Fantastisch, ja. Dat zijn clichés, maar het gebeurde natuurlijk ook ontzettend.
Konden handen niet thuis houden.
Nee, en dan ook het andere personeel, ook wel eens meedienende obers. Want het gezin waar ze een vrij lang is geweest en tot grote hoogte stegen, namelijk op een ogenblik werd ze kamenier van mevrouw en ik ook kindermeisje. Dat had zo verschrikkelijk veel diners. Dat vertelt ze dan ook, dat die mensen dus, dat was helemaal uitgerekend ook van je diende. Daar staan ook allemaal regels bij. Van je gezicht in de plooi, nooit lachen naar de gasten. Niet ingaan op opmerkingen van gasten. Dat is wel heel grappig. Dus dat heeft ze helemaal geleerd hoe dat dan gaat. Nou, dan moest dat afgehaald worden. En dan werd het als de bliksem gewassen. Want je had natuurlijk nog geen afwasmachines. Er zat dus een hele ploeg in die keuken. Het was werkelijk een continu bedrijf. En dan die diners van 30 mensen, dat was eerder regel dan uitzondering.
Maar heb je nou in dat boek nog veel dingen gelezen die je niet wist? Ik bedoel, is dit niet al bekend?
Ja, nou ja, goed. Dat is elk boek uiteindelijk, laten we wel wezen. De meeste thema's zijn ons bekend over liefde en onrecht. En van de vorige eeuw weet je dat vrouwen vaak gewoon in een slechte positie waren en niet de kansen kregen. Hoewel haar broertjes kregen die kansen ook niet zo verschrikkelijk, hoor. Maar goed, ja, Ja, dat is een vraag die kan ik helemaal niet beantwoorden. Nee, maar ik lees zo'n boek met genoegen. En ik moet wel lachen om de parmantigheid waarmee die Maria, toen ze dus oud was geworden, dat leven opschreef. En eigenlijk altijd als een, ja, voor mijn gevoel, iets te braaf eruit komt. Ze doet nooit iets fout. Of als ze iets fout doet, dan is het zo vergeeflijk. Hè? Iets laten vallen, dat is sneu. Maar ze geeft ook wel eens andere dienstmeisjes aan als die gelogen hebben. Dat bevalt me weer wat minder, maar goed.
Maria van der Ent, in ja, betrekking, uitgegeven ja, bij
Artemis & Co.
Artemis & Co.
En toevallig had ik, dat is een, dat, ik zal niet zeggen een vrouwenuitgeverij, maar het is wel een uitgeverij die let op boeken die door vrouwen geschreven, of over vrouwen gaan. Daar heb ik toevallig nog een boek van, en dat heet Een Nacht in een Vijzel, Vrouwen in Afrika. En dat zijn reportages die geschreven zijn door Femke van Zijl. Ik kan niet helemaal nagaan. Ik vermoed dat een groot deel daarvan wel gepubliceerd is geweest, maar dat staat er niet. Maar ik maak dat uit tussenopmerkingen dat ze reportage maakt voor NRC. Ze heeft het voor Vrij Nederland wel gedaan, voor Opzij geloof ik ook.
Ja.
Maar goed, dat heeft ze waarschijnlijk wel uitgewerkt, want het zijn hele grote verhalen. Het is een vrouw die voortdurend op reis gaat in Afrika en probeert buiten de gebaande wegen een beetje te blijven. Dat is natuurlijk vreselijk moeilijk, maar dat is wel ontzettend leuk zoals ze beschrijft hoe ze dat dan doet. Dat ze op reportage gaat en dan gaat ze mee. Het is niet Amnesty, maar wel een van die grote bekende hulporganisaties. Want dat is dan de enige manier in Mozambique bijvoorbeeld om ergens terecht te komen. Maar dan beschrijft ze ook eerlijk van hoe beperkend het is. Dat je inderdaad in een korte tijd een paar clichés voorgezet krijgt. En dat ze dat niet wil.
En hoe ontsnapt ze daaruit?
Ze gaat nog een keer terug. Ze heeft dus een keer meegegaan met zo'n trein, zal ik maar zeggen. Zo'n vluchtelingenwerktrein. En daar heeft ze er voordeel van gehad. Want het scheelt natuurlijk een hoop gedoe met visa en toestemming en weet ik wat. Maar ze gaat dan terug en gaat dan toch zoekt ze mensen op die ze gesproken heeft. Haar boek gaat eigenlijk altijd over de positie van vrouwen in verschillende Afrikaanse landen. En omdat Afrika veel oorlogen kent, gaat het ook vaak over de positie van vrouwen in die oorlogen. Bijvoorbeeld staat een lange reportage in Burundi is ze dan. En dan probeert ze vrouwen te spreken te krijgen. Dat lukt er ook wel, die in die rebellenlegers hebben meegevochten. Dat zijn heel indrukwekkende verhalen. Want ze schrijft, vind ik, wel goed op wat voor verschillende typen je hebt. Je hebt mensen die gewoon voor de rechtvaardigheid in zo'n rebellenleger gingen. Of mensen die niemand meer hadden en dan dachten van, nou ja, goed, dan dit maar.
Ja.
Of vrouwen die zodra ze uitkomen er nooit meer over willen praten, omdat dat je positie niet, dat je positie van na de oorlog is dan heel zwak en slecht.
Zo actueel nu, hè, met dat meisje in Colombia wat meevecht in de VARC.
Ja, maar ik vind toch wel een behoorlijk principieel verschil of je uit Groningen komend denkt dat je daar de mensheid wil gaan redden. Waar op zichzelf niks tegen is, alleen de manier waarop zou je over kunnen twisten. Of de vrouwen in Afrika die soms in zo'n situatie zitten. En wat ook heel erg duidelijk naar voren komt, is dat verkrachtingen een oorlogsmisdaad is die voor die vrouwen ook zeker in dit soort culturen rampzalig is. Want al die meisjes en vrouwen die dat overkomt, die hebben daarna geen leven meer. En zij komt voortdurend die vrouwen tegen en probeert er iets aan te doen. Maar het is ook een onderwerp waar ze met veel moeite de mensen over aan het praten krijgt. Ik vind het een heel mooi boek, heel mooie reportage.
Femke van Zijl, Een Nacht in een Vijzel, Vrouwen in Afrika, bij dezelfde uitgever Artemis & Co.
Ja, ik heb toch
1 minuut 20.
We kunnen natuurlijk beginnen met filosofie. Dat is een boek wat ik ook heb meegenomen.
In 1 minuut 20.
Met andere ogen kijk naar je leven. Het enige wat ik ervan kan zeggen is dan, er zijn heel veel mensen, en ik moet eerlijk zijn, daar hoor ik ook bij, die filosofie gewoon een moeilijk onderwerp vinden. Luc Ferry is een minister geweest in Frankrijk. Hij is ook een filosoof. En hij pakt dat wel op een aardige manier aan om op een soort spreektoon, maar niet kinderachtig, heel goed proberen uit te leggen wat de basisbegrippen zijn, hoe dat in de loop van de eeuwen voortdurend verandert. Hè, wat de filosofie onderscheidt van religie, wat mensen daarmee probeerden te bereiken. Nou, ook dat klinkt nog allemaal heel ver weg, maar hij doet het wel op een manier
helder, maar niet kinderachtig.
Nee, hij spreekt ons wel voortdurend met je toe, want hij heeft het gevoel dat je daarmee een vertrouwelijke omgang hebt, wat mij erg IKEA-gevoel altijd geeft. Hoor. Hij hoeft mij helemaal niet aan te spreken, maar goed, hij legt dat zo aardig en vriendelijk uit, dat je denkt, nou, die man bedoelt het goed. Maar het is erg aan te raden voor mensen zoals, ik vermoed, jij en ik, die niet onmiddellijk kunnen opsommen waar ook weer Aristoteles... Nee. Of waar de Stoa over ging, of Nietzsche.
Nou, onmiddellijk ga ik dat boek kopen straks. Luc Ferry, ja? Beginnen met filosofie. Dankjewel, Aapje.
Zo kan het ook. Gegarandeerd 4,5% rente voor je spaargeld. Spaarrekeningen veranderen nogal eens van rente. SNS Keuzedeposito niet. Daar zet je je spaargeld minimaal 1 jaar vast en krijg je 4,5% rente. Dat is dus 100% gegarandeerd. Kom langs bij SNS Bank of kijk op snsbank.nl voor de voorwaarden.
Zo, dat bespaart me meer dan 1000 euro per jaar.
Oh, voor mij is dat bijna 6000.
En voor mij zelfs meer dan 16.000.
Ondernemer, bepaal zelf uw voordeel en kijk hoeveel u kunt besparen. mkbasics.nl. Anders niets.
4,5% rente krijg je ook bij SNS Regiobank. Kijk op snsregiobank.nl.
Dit is een bericht voor alle warmmenselijke mensen. Speciaal voor hen is er de nieuwe Saab Dege 3. Dat is een warme persoonlijke auto. Je rijdt en je voelt je thuis. Wat grappig, hè? Het is ook zo lekker praten in de Saab Dege 3. En het uiterlijk is mooi, maar het innerlijk, dat is gewoon ontroerend. Oh, het emotioneert.
Maak nu een proefrit en krijg ook gevoel bij de nieuwe Saab 9-3. U leest al een Saab vanaf €579 per maand. Ga naar saap.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.
Wat is er aan de hand, meisje?
Er staat hier een jongen van bouwbedrijf Van de Kroon en die wil de bulldozer huren.
Shovel.
Mag ik hem aan hem meegeven?
Weet je wat jij zou moeten doen?
Naar de Kamer van Koophandel. Handelsregister checken.
Nee, even linksonder in dat lagertje kijken. Daar ligt vast nog wel een uittreksel van vorig jaar. Kijk, toch weer 2,50 bespaard.
Met de Kamer van Koophandel weet je wel beter. Kijk op kvk.nl en vraag een toegangscode aan voor het handelsregister online. Daar vind je de meest actuele bedrijfsinformatie.
Een hele pagina over carrière, dat kan ik wel gebruiken.
Zalmroze? Is dat de kleur van succes of zo?
Lees het nieuwe Financiële Dagblad zelf. En geef je mening op www.fd.nl.
Dit is Radio 1.